De commissievergadering van dit jaar. We hebben een volle agenda, dus we gaan er flink tegenaan. We beginnen met de mededelingen. Ik kijk eerst naar de griffier.
Ja, volgens mij hebben we één kleine mededeling, maar die is er niet.
Geen afmeldingen?
Overigens wel, we hebben een afmelding van meneer Kremers, die is wegens ziekte verhinderd.
Zojuist.
Ik verstond het.
Oké. Okay. Nee. En Jolona is ook verhinderd, heb ik begrepen. Wil is ook verhinderd.
Ik recapituleer even. Meneer Van den Beuken, meneer Kremers, mevrouw Killers en mevrouw Fransen.
Ja.
Oké. Okay.
Dan een tweede mededeling. Heel belangrijk. Deze fietssleutel is zojuist gevonden. Mist die iemand? Kijk. Legitimatiebewijs en noem maar op, is dat te zien anders dan.
Mag ik bedanken, meneer de vinders?
Het zijn onze trouwe ambtenaren.
Hij is nog warm. Daaruit nog een tweede mededeling. Dat is, u heeft misschien nog niet allemaal de e-mail gelezen, maar de Griffiepieten hebben hun uitstekende best gedaan. Vergeet straks niet om het presentje wat klaar ligt op de Griffiekamer op te halen en lees vooral het gedicht.
Ja,
nou we het er toch over hebben, ik vind eigenlijk, ik mag het toch openbaar, mag ik dat even vertellen. Ik vind het eigenlijk dat die Griffiemedewerkers een veel te kleine tafel heeft. Dit kan goed, dit vind ik echt, er wordt aan gewerkt. We wachten af, anders dan kon er wel eens een motie worden. Goed, we gaan nu verder serieus aan de slag. En het agendapunt wat nu voorstaat is het verslag van de commissievergadering van heel lang geleden, 26 september, jongsleden. Zijn daar vragen, opmerkingen over? Niemand? Dan gaan we naar agendapunt 3. Agendapunt 3, voor ons ligt het raadsvoorstel over het vaststellen van belastingverordeningen en bijbehorende tarievenverordeningen. Ter vervanging van de eerder door uw raad vastgestelde verordeningen. Voorstel is om deze voor onbepaalde tijd vast te stellen. Alleen de wijzigingen komen nog in de raad. Het is een hele riedel verordeningen. Ik begin aan de rechterkant, normaal links, maar nu wel rechts, de PvdA.
Wij hebben geen enkele opmerking over deze riedel. Behalve dat het een hele grote riedel is natuurlijk van verordeningen. Maar het is conform datgene wat er natuurlijk in de raad is vastgesteld bij de begroting. Dus we hebben geen aanvullingen daarop.
Dank u. Bezeslijst.
Nou, de enige opmerking was, zou het mogelijk zijn om eens ooit te bestuderen of er van het aantal verordeningen wat we hebben, en dat in het kader van de deregulering, misschien eens te kijken of sommige verordeningen in elkaar kunnen schuiven als er raakvlakken zijn.
Wie reageert?
Ja, heeft het dan alleen over de belastingverordeningen?
Ja.
Ja, oké. Okay. Bij deze verordeningen denk ik dat het heel lastig gaat worden. Ik zou dat dan kunnen kijken of daar mogelijkheden zijn, ja. Ja.
Dat is dus een toezegging.
Ja.
Of niet?
We zullen de toezegging klinkt alsof we dat mogen. Dit is iets wat continu op ons netvlies staat. Precies. Als we hebben geen, de vraag is geen overbodige verordeningen en waar mogelijk zoeken naar synergie. Nou, dat is een beleidslijn die we uitvoeren. En als er kansen toe zijn, dan grijpen we die.
Dat was voor de bezenlijst. Dan gaan we verder naar het CDA.
Ja, wij hebben omtrent dat punt één vraag. Het valt ons op dat voor bepaalde gemeentelijke belastingen termijnbetaling mogelijk is. En voor diverse dat het niet van toepassing is. De vraag is of er bewust voor gekozen is. Of dat het wellicht een idee is om voor alle belastingen zeg maar termijnbetaling in te stellen.
Goeie vraag. Even hard op aan denken. Volgens mij hebben wij de verordeningen die we via BSGW, of waarvan we de uitvoering bij BSGW hebben gelegd, sowieso de termijnbetalingen opgenomen. ben me even bedenken waar dan geen termijnbetalingen in staan. Maar in principe als mensen moeite hebben met een bepaald bedrag voldoen, is natuurlijk altijd de mogelijkheid om een bedrag in termijnen te kunnen betalen. We hebben het dan inderdaad misschien niet in de verordening opgenomen.
Dus als we het goed begrijpen, als het niet in de verordening is opgenomen, is het wel een overleg mogelijk dan? Mocht dat...
Altijd, ja.
Duidelijk.
De fractie van de VOB.
We hebben één vraag over het overzicht. Het overzicht houden op de tarieven van de diverse belastingsoorten. Hè. Die vraag komt ook nog in het presidium. Hoe worden wij nu dan geïnformeerd over de stand van zaken bij bepaalde tarieven? Bijvoorbeeld hondenbelasting 10 jaar niet gemuteerd. Dan zou je dus gewoon daar niks meer van zien. Dat is eigenlijk de strekking van het raadsvoorstel. Zoals u dat nu voorgelegd heeft, komt er gewoon een totaal overzicht toch bij de begroting waarop dan gewoon alle tarieven staan?
Alle tarieven staan altijd in de begroting, dus die kunt u nazien. En wat niet meer terugkomt is inderdaad als er geen wijzigingen zijn. Maar de tarieven zijn inzichtelijk.
Paragraaf
lokale heffingen, hè? G of F, G. Zie je, ik weet het bijna.
Dank u. Ik kijk even rond of dit naar doorgaat naar de raad. Ik denk het wel. Dan sluiten we dit punt af. Ik weet niet of er nu van stoelen moet worden gewisseld voor het volgende punt. Eén stoel. We krijgen nu agenda punt 4. En dat is de nota activa en afschrijving. De vorige nota is van 2015 en dient aangepast te worden vanwege de aanpassing van de BVV. BBV, blijkbaar een politieke partij, maar dat is het niet. En de nota rente 2017. Ik begin met de beheerslijst.
Ja. Betreffende, en dan moeten we even weer goed kijken, eens even opzoeken. Betreft bijlage 1, afschrijvingstermijn. De afschrijving, zoals straatverlichting, staat nu op 15 jaar. Geldt dit ook voor straatverlichting met LED-verlichting? Omdat normaal gesproken LED-verlichting een langere levensduur heeft. Is daar iets... Maar zou het mogelijk kunnen zijn om eens te bekijken dan of het langer mee kan vanwege de, bijvoorbeeld de LED-verlichting? Of daar mogelijkheden zijn om te besparen?
Nou, nu het is 15 jaar en als daar aanleiding toe is, dan zullen we dat aanpassen. Ja, kan het nu niet inschatten, ik weet het niet. Kan Henk dat zo spontaan... Nee, want het is het totaal ook van de armatuur. Hè? Het is niet alleen de lamp, het is ook de armatuur. Dus het is het geheel... Dus zullen we het zo afspreken, als er mogelijkheden zijn om het langer mee te laten gaan, dan zullen we dat de volgende keer verwerken of aanpassen?
Nee, maar het zou dan ook logisch zijn volgens mij als je bijvoorbeeld de verlichting langer meegaat, om te zorgen dat de armaturen ook langer meegaan. Dat zou efficiënter zijn in het geheel.
In het kader van vervangingen bedoelt u, neem ik aan. Lijkt me een logische vraag.
Duurzaamheid.
Dit antwoord, is dat dan nog voor de raadsvergadering, dit antwoord? Of gaat,
dit is mijn antwoord. Mijn antwoord is, het is in principe 15 jaar of korter, zoals het er staat. Maar als er mogelijkheden zijn om te kijken dat het langer is door LED, zullen we dat meenemen naar de toekomst toe. Want dat kan ik nu binnen nu en twee weken niet zo 1, 2, 3 veranderen. Dan moet ook de hele, er zit een plan achter. Ja, dus we nemen dat gewoon mee naar de toekomst, kijken of dat inderdaad een verandering van levensduur met zich meebrengt.
Ja, dan heb ik nog een tweede vraag, dat betreft ook een beetje. Het is namelijk zo, er staan een aantal, de technische installatie staat bijvoorbeeld op een aantal afschrijvingen. Als het gaat om bijvoorbeeld zonnecollectoren, de hele installatie, die wordt in principe volgens mij op 25 jaar of 30 jaar afgeschreven. Die nieuwe energiebronnen vinden we eigenlijk niet goed terug in de manier hoe ze afgeschreven worden. Zou het eventueel mogelijk zijn om dat toe te voegen? Aan het afschrijvings.
Ja, persoonlijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt opnemen. En deze lijst is bedoeld als een richtsnoer om te bepalen waar je iets op gaat afschrijven. En als je de zonnecollectoren hebt, dan denk ik dat je praat over technische installaties. Ja, en daar zit al een bandbreedte in tussen 10 en 20 jaar. Dus je probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij ja, de economische levensduur van een bepaald goed.
Nee, maar dan is het dus zo dat wij een installatie, bijvoorbeeld zonnecollectoren aanschaffen en daar bepaald rendement over willen krijgen, dat we dat gewoon na 20 jaar afschrijven. En hoe, maar stel voor de installatie gaat nog 10 jaar mee, dan zou het toch, ja, we zouden die kosten toch kunnen verdelen over 30 jaar, niet over 20 jaar. Zou dat niet financieel wat gunstiger kunnen zijn?
Ja, maar je maakt op, in het begin maak je een reële inschatting, hè, op basis van wat leveranciers aanreiken en wat je denkt dat het gaat worden. Nou, dat is altijd een reële termijn. Als na afschrijving blijkt dat het ding nog mee kan, ja, dan kan het nog een tijdje mee. Maar dan heb je het wel al afgeschreven. Maar je moet wel ergens een gevoel krijgen bij wat mensen je aanreiken, wat de reguliere levensduur van zo'n ding is. Hetzelfde als bij een auto, je schrijft hem af in 10 jaar, maar je kunt er nog 20 jaar mee rijden. Ja, dat afschrijven is wat anders. Het wil niet zeggen dat ze afgeschreven zijn na de afschrijvingstermijn. Hè, met afschrijven ga je ook weer, ga je ook weer kapitaal opbouwen voor eventuele vervanging. En dat is er natuurlijk dan. Maar het wil niet zeggen dat een installatie dan per definitie vervangen wordt. En je kunt misschien gedurende de looptijd afschrijvingstermijnen ook nog verlengen. Dat weet ik even niet. Maar dit zijn gemiddelde waarden die ergens op stoelen.
Nou, Bert, mag ik even? Zou het dan misschien een toevoeging kunnen zijn om bijvoorbeeld alternatieve energiebronnen, om die apart toe te voegen, zodat het helderder wordt ten opzichte van een normale installatie en bijvoorbeeld milieuvriendelijke of... Want daar gaan we in de toekomst meer van krijgen natuurlijk.
Ja, voorzitter, ik wilde deze oproep alleen maar ondersteunen. Alternatieve energiebronnen en het kader van onze duurzaamheidsgedachte die we allemaal hebben in onze gemeente, is dit een valide punt? Investeringen in zonne-energie en al dat soort zaken hebben gewoon een veel langer rendement als de normale afschrijvingstermijnen waar wij gewend zijn aan om mee te werken. Dus de oproep wil ik met alle plezier even ondersteunen hierin. Maar om daar op een andere wijze naar te gaan kijken. Hè? En dat hoeft niet voor de raadsvergadering, dat snap ik ook wel. Maar ik wil het aandachtspunt wel heel erg duidelijk onderstrepen.
Maar vindt u 20 jaar dan niet reëel?
Als de leveranciers van zonne-energie en dergelijke met een normale levensduur van 25 jaar rekenen, waarin het economisch afgeschreven is en daarna de technische levensduur nog doorgaat, vind ik dat het inderdaad niet reëel is. Dat klopt.
Maar laten we daar nu niet te diep inhoudelijke discussie over gaan. De vraag is helder, die wordt meegenomen door de portefeuillehouder en dan komt u terug.
Nou, we nemen dit punt gewoon mee. In overweging voor de raad gaan we daar nu even niks aan doen, want hoe je bent of keert, het is en blijft een technische installatie. En dit is een verzamellijst, hè. Er staan heel veel dingen verzameld op, dus ik begrijp de behoefte om wat meer inzicht te krijgen in de levensduur waarmee we rekenen bij installaties met betrekking tot duurzame energiebronnen. Die nemen we mee naar de toekomst toe.
Dankjewel.
Dan gaan we over naar het CDA.
Wij hebben ook één vraag hierover, en dat is de volgende. De actualiteit is dat de omslagrente voortaan gerekend wordt naar de werkelijke rente. En niet meer de oude standaardrekenrente gehanteerd wordt. Dus de vraag of er in de begroting 2017 met deze wijziging ook al rekening is gehouden. Oké. Okay. Ik kon het niet terugvinden, want daar hadden we vragen. Die is dus op nul gesteld. Oké.
Dank u. We gaan naar de VLP.
We hebben geen verdere vragen.
Dank u wel. En de Partij van de Arbeid.
Ja, voorzitter. Ik had een beetje moeite met de hogere boekhoudkundige regels die er waren met het verschil maken tussen investeringen maatschappelijk nut en investeringen met een economisch nut. Ik onderschrijf. Wat dat betreft de provincie die zegt van moet die dingen op één hoop gooien. Maar in het stuk wordt gesteld dat investeringen in maatschappelijk nut eigenlijk via de investeringsreserve wel in één keer gepakt kunnen worden. Op voorwaarde dat we dan, en dan komt het hogere boekhoudkundige aspect weer om de hoek kijken, een bruteringsreserve gaan aanvullen. Kunt u mij bevestigen dat er dan eigenlijk feitelijk niets gebeurt ten opzichte van het verleden. Want in de investeringsreserve wordt dus de investering in één kan, zegt niet wordt, maar kan de investering in één keer genomen worden. Op voorwaarde dat je de lasten dan via een achterdeurtje wegmoffelt via de bruteringsreserve. Ik vind, de bruteringsreserve heeft de raad heeft nooit begrepen hoe dat werkt. Dus daarom gebruik ik het woord wegmoffelen. Dat is niet een verwijt in de zin van dat u iets weg durft te moffelen. Dat doet u niet. Maar vandaar het woordgebruik. Kunt u dat bevestigen dat er eigenlijk feitelijk niets verandert bij investeringen in maatschappelijk nut op het moment dat ik ze in één klap pak in de investeringsreserve en daarna afschrijf via bruteringsreserves?
Nou, qua dekking verandert er niets. Hij gaat ten laste van investeringsreserve. Alleen de manier waarop je het presenteert. Je laat dus zien over de hele looptijd, over de 30 of 25 of 20 jaar, laat je de lasten in je begroting terugkomen. En dat is bij de huidige systematiek niet. Je ziet hem alleen in het jaar dat je die investering doet en gelijk uit de investeringsreserve wegpoetst. Dus er verandert wel degelijk iets in hoe je het in de begroting presenteert. Qua dekking klopt maar even, het gaat uit de investeringsreserve en dat is nu ook zo.
U schrijft letterlijk, willen we een investeringsreserve inzetten voor de investering met maatschappelijk nut, dan moeten we dan voortaan een bruteringsreserve inzetten. Oftewel, u kunt er de investering in één klap dekken uit de investeringsreserve. U gaat een miljoen investeren in maatschappelijk nut, boekt het af als miljoen. Als ik het niet goed lees, wil ik, daarom is het ook een technische vraag hoor.
We brengen de kapitaallasten aan de uitgavenkant. En ieder jaar worden dus die kapitaallasten, wordt een stukje uit die bruteringsreserve gehaald ter dekking van die kapitaallasten. Zo werkt dat.
Maar u stort toch in één
stop
klap?
In één keer stopt het inderdaad in de bruteringsreserve. Of
ten laste van
de investeringsreserve in de bruteringsreserve. En dan haal je ieder jaar, zeg maar, voor dat stukje wat je kapitaallasten hebt, haal je het eruit.
Het is in feite een spaarpot die je hebt om de lasten te betalen. Dus wel een verschil. Eerst deed je het bedrag in één keer en was het gewoon finaal weg. En nu ga je elk jaar een stukje uit die hap halen, die hap die je apart gezet hebt.
Maar als ik het hoofdstuk investeringsreserves wil beoordelen, zie ik nog steeds dat het in één keer gepakt is. Klopt dat?
Vanuit de investeringsreserve klopt dat.
Ah, oké.
Maar niet dus vanuit het totaal van de financiën.
Nee. Daarom noemde ik het ook hogere boekhoudkunde, die geen hond meer snapt. Maar
volgens mij werken wij gewoon op die manier met verschillende bruteringsreserves. Dus we moeten het niet moeilijker maken dan het is. Je zet echt, ja,
het was een technische vraag, voorzitter. Ik wil niet ook nu de discussie ingaan over de systematiek.
Maar woorden als wegmoffelen, die corrigeerde u ook al. Het is gewoon een systematiek.
Het is geen echt moffelen. Het is voor een leek niet meer te volgen. Dat bedoel ik met wegmoffelen.
Maar gemeentefinanciën zijn sowieso moeilijk.
Laten we het aan het woord moffelen maar niet meer gebruiken. Meneer Homme, was de vraag beantwoord duidelijk?
Het antwoord is duidelijk. Ja.
Heeft u er meer vragen?
Nee, ik vond dit voldoende.
Oké. Dan kijk ik. Ja. Meneer Roelof zegt een vraag.
Ja, ik had een opmerking nog, die had ik vergeten te maken net. Normaal was het rondje al voorbij, maar normaal zou ik hem ook in de raad moeten stellen. Maar ik doe het even nu, omdat nu de ambtenaar waarschijnlijk niet een stuk erbij geschreven heeft, erbij zit. Ik vond dit nou eens een stuk waar ik van denk, hoe krijgt iemand die het heel lastig is, de zaak helder op vizier, dat heb ik bij deze gekregen. En toen ik het las, dacht ik, complimenten voor de steller, en wil ik bij deze per se overbrengen, want voor mij was het heel duidelijk wat er stond. Nou.
Waarvan akte? Ik kijk even rond, dit stuk kan naar de raad toe. Bij deze. We gaan door het volgende agendapunt, ik geef voor plaats hoe de woorden gewisseld. Agendapunt 5, dames en heren. Nota reserves en voorzieningen. Ook hier komt de BBV weer om de hoek kijken. Besluit, begroting en verantwoording. Wie verzint het? College heeft een nota reserves en voorzieningen opgesteld. Ik geef het woord aan de fractie van het CDA. Geen vragen. VLP geen vragen. Partij van de Arbeid.
Een klein vraagje maar. Dat is dat me opvalt. Dat het groot onderhoud van de grauwe beer, dat wordt in een andere reserve gestort voor het reguliere onderhoud. Maar wordt al hier gewaarschuwd dat we veel meer geld nodig hebben voor het reguliere onderhoud als wat we in het verleden hadden. De vraag is, kan voor de raadsvergadering duidelijk gemaakt worden wat het waarom daarvan is? Niet meer en niet minder dan dat hoor. Er hoeft nu geen antwoord op te volgen, maar waarom het onderhoud opeens dus nu veel duurder is geworden van de grauwe beer.
Ik probeer gelijk dingen te tackelen als ik dat kan. Kan dat iemand beantwoorden? Frans Tegels? Kom even aan de microfoon. Dan proberen we dat gelijk te tackelen. En Henk Lommersen weet er ook vast iets van. Kom Henk. Bert, we doen een poging om...
We doen een poging om duidelijkheid te scheppen. We hebben de molenbouwer gevraagd hoe zit het met groot onderhoud, ook op termijn. Er zijn een aantal dingen die groot vervangen moeten worden op termijn. En dat zijn andere bedragen dan we eigenlijk regulier begroten daarvoor. We hebben eigenlijk nooit zo'n langdurige verhaal gevraagd bij de molenbouwer. Die zegt van nou, als we op de lange termijn kijken, we hebben nu op 30 jaar gekeken, dan zullen er een aantal grote vervangingen komen. Een keertje aan de wiek, een keer molenstenen, dat soort dingen die je normaal niet hebt. Die komen er een paar keer aan. En daardoor heb je dus dat er een groter bedrag zit. Omdat het ook over een lange termijn zit, er ook een paar hele grote vervangingen daarin zitten. Die komen.
Helder, helder.
Dank u voor de toelichting. Dan heb ik volgens mij iedereen gesproken over dit verhaal. Dit kan door naar de...
Wat die beerslijs was nog.
De beerslijs, kan ik jullie nog vergeten?
Oh, nou, ja.
Was het Marcel?
Nou, ook hier geldt voor de steller de complimenten voor een zeer helder stuk.
Heb jij vanavond?
Nou, dat waren gewoon goede stukken, Bert. Want het zijn best lastige zaken en het was heel helder beschreven.
Ook daar waarvan akte, dankjewel. Maar ik kan het stuk dus wel door naar de raad nemen, Gerne. Dan gaan we door met agenda punt 6. En volgens mij krijgen we nu een presentatie van de portefeuille.
Ja, ik vraag de heren om even naar voren te komen. Dat we even allemaal gezellig een beetje bij elkaar kruipen. En dan gaan we jullie meenemen in de cijfers van de tweede bestuursrapportage. Ik zal zo, je kan zo mijn microfoon hebben, Ton. Pak even een stoel door bij je. Pak daar nog een stoel van de... Van de VLP, die zit ook goed. Ron, kennen we al dit gedrag? Frank, hij doet iets raars. Zoals u dat gewend bent, voorzitter, mogen we van wal steken? Ja? Ja, ik... Nou ja, sorry. Kom. Oké. Ik neem even een korte aftrap. We hebben een korte presentatie om u wat mee te nemen in de cijfers van de bestuursrapportage. Je haalt niet meer alles uit de schriftelijke stukken, maar vooral ook uit de mondelijke toelichting. Dus vraag ook gerust na afloop als iets niet duidelijk is. De eerste sheet die ik even zal toelichten is eigenlijk het overzicht van de BRAP. Ja, wat eigenlijk min of meer niet het allerbelangrijkste, maar dit is wel waar we nu financieel staan. En dan is eigenlijk rechtsonder het cijfer wat u eigenlijk zou moeten onthouden, dat we op dit moment uitkomen op een saldo van €35.000 positief. Nog even terughalend, de eerste bestuursrapportage zag er best wel desastreus uit. Een dikke 4-5 ton in de min. Nou, daar zijn wat posten op ingelopen. Onder andere hebben we toch ook een meevaller op de bouwleges gehad. Moeilijk voorspelbaar, we hebben het er vorige keer over gehad. Maar we hebben ook nog een hele mooie afrekening voor sanering railverkeer gekregen, waarvan eigenlijk niemand wist dat die er nog eigenlijk in de pijplijn zat. Maar dat was ook niemand is iets wat heel lang bij de provincie is blijven liggen op de spoorlijn en wat ook een ton voordeel was. En je wist gewoon niet wanneer dat kwam, dat dat überhaupt een voordeel was. Ik zeg het nou wat zwart-wit, maar soms zijn die zaken ook wel zo. En dat zijn dan meevallers waar we nu mee te maken hebben, zodat we eigenlijk op een best wel mooi getal uitkomen. Als we dat houden, betekent dat ook de lasten in evenwicht zijn geweest wat we van onze burgers gevraagd hebben. Maar goed, het is nog niet het eindplaatje, dus laat ik niet vooruitlopen op. De portefeuillehouders zullen u een beetje meenemen in de belangrijkste afwijkingen. Het begint met Bram.
Ja, de eerste afwijking die we daar zien betreffende de PGB's. Zoals u weet worden de PGB's uitgekeerd via de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, die de contracten onderhoudt en beheert voor ons. En de definitieve gegevens van die PGB's die hebben we pas later gekregen van de SVB, zodat die niet in de eerste MARAP meegenomen konden worden, maar nu pas verwerkt kunnen worden. Overigens hebben we deze cijfers wel al verwerkt gehad in de jaarrekening 2015. Dus daar komt dit bedrag en dit voordeel wat we hier bijramen u wellicht ook bekend van voor. Ander punt, incidenteel op de jeugdzorg zien we dat we bij de raming 2016 geen rekening hadden gehouden met de kosten voor de jongerenwerker, omdat die onder het gezinscoachteam valt en voorheen vanuit het welzijnswerk werd ingekocht. En daarnaast de ondersteuning van een stukje administratieve medewerkster in het gezinscoachteam. En in totaal zijn de kosten daarvoor 60.000 voor dit jaar. En die kosten die zijn in de conceptbegroting van 2017 ook al meegenomen. Dus het is een incidenteel nadeel.
Ja, ja, op basis van de ontwikkelingen in het uitkeringsbestand passen we de ramingen aan. We ramen in de lasten van de P-wet met 162.000 af. En de IOAW met 126.000 bij grondbedragen even af. Per saldo is er een voordeel van 37.000 euro. Dan de vergoedingen van het ministerie, de zogenaamde vangnetregeling. Daar komen we straks ook nog denk ik later over te spreken. Met de invoering van het nieuwe verdeelmodel van het buigbudget is een vangnetregeling geïntroduceerd om de gemeenten die geconfronteerd worden met een overschrijding van het budget, om die tegemoet te komen. De vangnetregeling 2016 wordt voor 2016 sapsgewijs opgebouwd met voor elke trede een afzonderlijk risico. En op basis van de huidige prognose ramen wij het tekort van de netto lasten ten opzichte van het budget op 9,8%. En we kunnen daarom een beroep doen op de vangnetregeling. En die eerste stappen in verband met het beroep op de vangnetregeling moeten we in de tweede helft van 2016 worden voortgezet. Goed, ik heb al aangegeven, hebben het er straks nog een volgende agendapunt over. En de vangnetuitkering die ramen wij op 70.000 euro voordeel.
Ja, en een laatste post onder dit programma betreft het welzijnswerk. Daar zien we dat we in overleg met Synthese besloten hebben om hun handjes en voetjes die ze hebben iets uit te breiden. De werkdruk rondom de opvang van statushouders, maar ook hun reguliere druk op het maatschappelijk werk die behoorlijk is toegenomen. Groter is dan de afgelopen jaren, heeft ertoe geleid dat we daar wat extra capaciteit nodig hebben. En met dit budget heeft Synthese onder andere ingezet op het inzetten van twee stagiaires, een nieuwe leerwerkplek die ze gecreëerd hebben. En ze zetten natuurlijk ook in op de werving van extra vrijwilligers om die taken en de mensen goed, een goede plek te geven in onze gemeenschap.
Ja, hier een overzicht van het aantal uitkeringsgerechtigden. Ik denk dat het schema voor zich spreekt. U heeft dat ook al eerder ontvangen. Er is gelukkig bij de P-wet een kleine terugloop. En dat geldt ook voor de IOAW. Nou, kortom, ja. Nog een keer. Ja, mag door. Buig. De buiguitkering, nou, het nader voorlopig budget buig, is vastgesteld op 2.900.062 euro. En we ramen deze in de bestuursrapportage de baten bij met 17.000 euro voordeel. Omdat dit verschil kleiner is dan die 25, komt in de rapportage niet terug. Want hierin staan alleen de verschillen groter dan 25.000 euro. Het definitief budget buig, dat is op 28 september bekendgemaakt. Voor Bezel is het definitieve budget vastgesteld op 2.974.000 euro. Dit is 12.000 meer dan het voorlopige budget. En dit bedrag is niet meer verwerkt in deze BEROP, omdat de verslagperiode voor de tweede BEROP tot 1 september loopt.
Goed, dan ben ik aan de beurt, voorzitter. En dat is de kapitaallasten van de verkeersmaatregelen. Die zijn 97.000 euro, net 1000 euro hoger dan geraamd. Maar het is toch niet zo erg als dat lijkt. Alle werkzaamheden die zijn afgerond en in de eerste MAROP hadden ze op de toen bekende cijfers hebben ze een krediet afgeraamd van 79.022 euro. Omdat we toen nog niet precies wisten wat de uitgaven zouden zijn. Nu blijkt dat dat toch ten onrechte is geweest en moet er weer bijgeraamd worden 97.000 euro. En als u goed geteld hebt, dan is dat verschil ongeveer 18.000 euro. En dat betekent dat wij op het totale traject een kleine overschrijding gaan krijgen van 18.000 euro. En dat heeft met name te maken met dat er een aantal extra voorzieningen voor inritten gemaakt moesten worden die van tevoren niet te voorzien waren.
Ja. Ja, zoals de voorzitter al aankondigde, de bouwleggers, dat is in ieder geval een positief, een incidenteel voordeel. We hebben bouwvergunning verleend voor de projecten Opperbrik, 28 appartementen, de 6 appartementenmarkt, de Bezel, enkele vrijstaande woningen, 2 industriehallen en nog een opslaghal. En dat resulteert in een bijraming van 86.800 euro, omdat wij geraamd hadden 198 en in totaal zitten we nu op 284.000. Dan hebben we in het Bezelsbroek... Ja, nou, in de Bezelsbroek er moeten een aantal oude populieren vervangen worden. Die zijn echt, verkeren echt in een slechte staat. Maar daarvoor gaan we in de plaats 100 andere bomen herplanten. En die kosten die ramen we op ongeveer 25.000 euro. En die brengen we ten laste van de investeringsreserve.
Goed, en de voorzitter heeft het straks al genoemd. We hadden ook een meevaller. In 2004 en 2005 is er provinciale subsidie afgegeven voor het saneren railverkeer. Dat heeft te maken met isolatie van woningen die nabij de spoorlijn lagen. Uiteindelijk in 2010 zijn al die projecten uitgevoerd en alle mensen die ervoor in aanmerking kwamen hebben daar ook gebruik van kunnen maken. Er was een inschatting van wat er terugbetaald moest worden, maar uiteindelijk hebben we pas dit jaar de definitieve beschikking gekregen. En uiteindelijk hebben we minder hoeven terug te betalen dan er op de balans stond. En dat verschil is 99.509 euro, dus een meevaller wat dat betreft.
Ja, de Rutte ga ik over, hè? Ja, dat is, ik kan me voorstellen dat jullie ook echt duizelt van cijfers, want je krijgt natuurlijk meevallen, tegenvallen, maar ik zie jullie allemaal nog... Nog fris kijken, dus dat komt allemaal goed. We hebben ook een mooie opbrengst bij de RUT, hè, de regionale uitvoeringsdienst die we samen doen met een aantal, met gemeentes, 15 gemeentes hier in de regio. Een netwerkvariant waarin we dus op het vergunningentraject WABO breed sommige basistaken samenwerken. En dan kan het ook zo zijn dat onze expertise door andere gemeenten ingekocht wordt en dat wij daar dan voor gecompenseerd worden. En dat is hier gebeurd. Dus we hebben daar onze medewerkers voor andere gemeentes werkzaamheden laten verrichten. En daar krijg je dan netjes een rekening voor. Dus hartstikke mooi. En het laatste puntje wat wij nog even willen toelichten, wat ook binnen mijn portefeuille valt, ook binnen personeel, zijn er natuurlijk schommelingen gedurende het jaar. Je kunt je voorstellen dat je iets denkt te plannen, maar er gebeuren natuurlijk gedurende een jaar van allerlei dingen. En grosso modo hebben wij een afwijking van 47.000 euro... op personeel, dat is een incidenteel voordeel en een klein structureel nadeel. Nou, wat moet ik dan aan denken? We hebben ook in deze organisatie natuurlijk mensen die toch langdurig ziek zijn, wat heel vervelend is voor de mensen zelf. En soms probeer je dat op te vangen, maar soms moet er ook echt een stukje inhuur komen. Dat levert dan ook een nadeel op. We hebben heel veel gedaan ook om een goede manier de mensen van de WAA te laten landen. Daar zijn wat schommelingen in de begeleiding geweest en waar we door een vacature bij de groenploeg niet direct als voorman hebben bezet, maar daar een stukje iemand anders dat hebben laten doen, zodat er ook een klein voordeeltje is. Nou, dat is eigenlijk plussen en minnen kom ik dan op die 58.000 incidenteel voordeel en 10.000 nadeel. En dat zijn eigenlijk de grootste afwijkingen die wij op basis van de afspraken die we met elkaar hebben graag u willen toelichten. Dat is natuurlijk vooral een cijfermatig gebeuren in de BRAP. Ondertussen gaat ons werk inhoudelijk natuurlijk ook gewoon door. Maar dit is in ieder geval wat we met elkaar afgesproken hebben om jullie een indruk te geven waar we financieel staan. Ik kan me voorstellen, voorzitter, dat daar ook nog vragen over zijn.
Ja, volgens mij wilt u het initiatief helemaal overnemen. Legt het een beetje op. Ja, maar er zijn de portefeuilles die noemen mij, dat ik dingen roep die ik helemaal niet gezegd heb, die heeft u gezegd. Die noemen u voorzitter. Het is allebei de kanten. U bent gewoon heel dominant. Je bent gewoon heel duidelijk aanwezig. Dat maakt niet uit. We gaan naar de vragensteller. We gaan kijken of de VLP vragen heeft over de presentatie.
We hebben geen vragen over de presentatie. We hebben wel een vraag over... De tweede BRAP zelf, er wordt namelijk op een bepaald moment in het totale kostenoverzicht wordt Een bedrag van 24.000 opgevoerd wat wij krijgen van Maas en Peel kost de externe begeleider bibliotheek. We zijn een beetje benieuwd, we zijn benieuwd naar de totale kostenplaatje van die externe begeleider. Hoeveel betalen we en wat is nu precies zijn rol geweest? Want dat zijn wij even kwijt.
Meneer Reijners.
Ja, de totale kosten zijn precies het dubbele geweest van die 24.000 euro die uiteindelijk door ons betaald wordt. En de andere helft is door Maas en Peel betaald. En uiteindelijk, de procesbegeleider is ook wel genoemd dat wij, die doet met name dus de positiebepaling en de begeleiding voor ook een heel strategische visie van de bibliotheek tot stand te doen komen. Dat begeleidt daar.
Dus niet in verhouding tot het aantal locaties wat je hebt, maar het is gewoon gemeente voor gemeente, ieder de helft.
Wij hebben in dit geval, in het kader van ons partnerschap, hebben wij ervoor gekozen om die rekening elk half te delen.
Oké, ja, duidelijk.
We steken over naar de Partij van de Arbeid. Heeft u vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de uitleg die gegeven is over sheet 3. Dat gaat de jeugdzorg, 60.000 euro incidenteel structureel nadeel. Ten opzichte van welzijnsverwerkt is de volgende sheet, 36.000 euro nadeel. Ik wil alleen weten of ik het goed begrepen heb. De portefeuillehouder geeft aan dat de kosten, die 60.000 euro, dat het voortvloeit uit het feit dat het bij het welzijnswerk is weggehaald. Dat het echt gemuteerd is. Ik wil alleen even weten of ik dat goed begrepen had.
Nee, dat is vanuitgegaan in de begroting dat de jongerenwerker meegenomen zat in de begroting. Jongerenwerker wordt deels ingezet ook als gezinscoach. En daar is van allebei de kanten gedacht dat het in die post zat. Maar het zat dus nergens in de post. Dus vandaar dat het bijgeraamd is in het gezinscoachteam.
Helder.
Heeft u nog meer vragen?
Ik had nog één vraag. We hebben een aantal programma's gezien met mutaties. Ik vroeg me af of er van programma 1 geen mutatie is geweest. Helemaal niks.
Dank u. We gaan naar de bezigheidslijst. Heeft u vragen? Meneer Jacobs.
Voorzitter, ik heb een kleine vraag. Het gaat over die inritten. Voorzitter, begrijp ik u goed? Is dat een inrit dan wel een oprit, zoals wij dat noemen?
Als ik het goed heb, dan zijn dat met name voorzieningen die extra zijn vanwege het feit dat een van de landeigenaren die zijn grond verkocht heeft, nog wel de agrarische activiteiten moet doen en die inritten waren niet breed genoeg en niet sterk genoeg.
Oké, nou, dank u wel.
Het CDA als laatste.
Wij hebben ook één vraag die nog resteert en dat is of de portefeuillehouder kan aangeven of er wellicht een verband bestaat tussen het grote voordeel van 162.000 bij de uitvoering van de participatiewet ten opzichte van het grote nadeel van 126.000 bij de uitvoering van de IOHW, omdat het beide grote verschillen betreft.
Even. Marcel, kun jij die vraag voor je rekening nemen? We constateren dat eigenlijk de participatiewet inderdaad dat er steeds minder, dat iets terugloopt. En de IOW en de IOZ neemt toe. Daar is ook een verklaring voor te geven. De crisis is een aantal jaren geleden begonnen. En er zijn toen mensen werkloos geworden en in de WW terechtgekomen. Voorwaarde om in de IOW terechtgekomen is dat je de maximale duur van de WW hebt doorlopen. En daar zien we nu het effect van eigenlijk dat het aantal IOW'ers naar verhouding fors is toegenomen. Ten opzichte van het aantal participatiewet uitging wat is afgenomen. En dat was op het moment van de begroting nog niet zo te voorzien eigenlijk.
Duidelijk. Dankjewel.
Dank voor de toelichting. Ik kijk even rond of het stuk doorgaat naar de raad. Ik zie niemand neerschudden, dus dat kan. Dan dank ik iedereen aan deze tafel voor de bijdrage. Kijken we naar de stoelenwisseling en dan gaan we